Ik vind het een voorrecht dat ik hier vanochtend mag staan om het woord van God met u te delen. Alleen ik besef heel goed dat ik dat niet kan in eigen kracht, want dan zullen uw hart zal gesloten zijn, uw oren zullen niets horen en u zult de boodschap niet begrijpen. Laten we daarom eerst de Hemelse Vader om een zegen vragen. Hemelse Vader, wij danken u dat we hier mogen zijn, dat we mogen zijn dicht bij uw troon, Heer, waar u tot ons hart wilt spreken. Dank u voor de boodschap die gij hebt gegeven. Heer, dat u de oren wilt openen, de hart wilt openen. Heer, opdat uw woorden verstaan worden en uw koninkrijk gebouwd wordt. In Jezus' naam. Amen. Vanochtend wil ik met u spreken rond het thema Wees een bemoediger. En ik stel voor dat we de Bijbel openen in 1 Thessalonicenzen 5. En dan lees ik met u vanaf vers 8. Maar laten wij die de dag toebehoren nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de helm van de hoop der zaligheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Heere Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, tezamen met hem zouden leven. Vermaand daarom elkander en bouwt elkander op, gelijk gij dit ook doet. Wij verzoeken u, broeders, hen die onder u zich moeite getroosten, die u lijden in de Heere en u terechtwijzen, te erkennen en hen zeer hoog te schatten in liefde om hun werk. Houd vrede onder elkander. Wij vermanen u, broeders, wijst de ongeregelden terecht, beurt de kleinmoedigen op, komt op voor de zwakken. Hebt geduld met allen. Zie toe dat niemand kwaad met kwaad vergelde, maar jaagt te allen tijden het goede na, jegens elkander en jegens allen. Verblijdt u ten alle tijden. Bid zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u. Dooft de geest niet uit, veracht de profetieën niet, maar toetst alles en behoudt het goede. Onthoudt u van alle soorten van kwaad. En hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam, mogen bij de komst van onze Heer Jezus Christus blijken in alle delen onberispelijk bewaard te zijn. Die u roept is getrouw, hij zal het ook doen. Eén Thessalonicenzen 5 is het hoofdstuk bij uitstek uit het Nieuwe Testament dat aangehaald wordt als men wil spreken over de wederkomst van de Heer. Vanmorgen wil ik wel met u stilstaan bij dit hoofdstuk, maar nadrukkelijk niet met de bedoeling om te spreken over de wederkomst. Nadat Paulus in dit hoofdstuk heeft gesproken over de wederkomst des Heren en de tegenstellingen heeft toegelicht tussen de kinderen van het licht die wakker en nuchter zijn en de kinderen der duisternis die hun ruus uitslapen, vestigt Paulus de nadruk op de bijzondere toerusting van Gods kinderen, te weten het harnas van geloof en liefde en de helm van de hoop der zaligheid die ons gegeven zijn op basis van het Jezusoffer, zodat wij samen met hem kunnen leven. En vervolgens neemt Paulus ruim de tijd om de gemeente in Thessalonicenzen uitvoerig te vermanen. Als we aan vermaningen denken, bestaat bij ons vaak de neiging om dat als iets negatiefs te zien en nadruk te leggen op hetgeen verkeerd loopt, of op gedrag dat niet is naar de wil van God. De vermaningen uit 1 Thessalonicenzen 5 kunnen echter ook gezien worden als aansporingen of bemoedigingen. Aansporingen, gezien als vermaningen, richten zich primair op de tekortkomingen van de mens. Aansporingen, opgevat als bemoedigingen, leggen primair nadruk op de beloften van God. Vanuit onze verbondenheid in Christus kunnen deze raadgevingen ons aansporen om bemoedigers te zijn. Bemoediging, dat is een behoefte. En ieder van ons zal moeten beamen dat het in het leven niet altijd op wieltjes loopt. Er zijn momenten, dan zit alles tegen. Soms word je daar moedeloos van. Als christen zul je ook ervaren dat het volgen van Jezus niet altijd even vanzelfsprekend is. Juist als je voorgenomen hebt om hem met meer trouw te dienen, zul je vaak weerstand ervaren. Onze tegenstander, de duivel, zit immers niet stil en probeert je op alle mogelijke manieren af te leiden van Gods weg en je te wijzen op je fouten of je aandacht te vestigen op allerlei verleidingen. Als je merkt dat je van je voornemen om eerst Gods koninkrijk te zoeken bent afgebracht, zakt de moed je misschien wel in de schoenen. De blijdschap die je aan het begin van een nieuwe dag nog voelde, is ineens verdwenen en je blijft achter met een leeg gevoel van teleurstelling. Stel dat op dat moment een broeder of zuster zou ontmoeten die je spreekt over Gods genade. Moeilijk om onverschillig te blijven. Stel dat je vanmorgen teleurgesteld bent binnengekomen, dan voelt u zich mogelijk al een stuk beter als iemand heeft geïnformeerd hoe het echt met u gaat. En ieder van ons zal van tijd tot tijd ernaar verlangen om op een of andere manier bemoedigd te worden. En ieder van ons kent echter momenten dat daarvan niet veel in huis komt. Wel jammer als je een dergelijke conclusie zou moeten trekken na een bezoek aan de samenkomst of een gemeenteactiviteitje achterlaat met een kater omdat er niemand is geweest die enige aandacht had voor jou. Dat is nadrukkelijk niet Gods bedoeling. Bemoediging is een noodzaak. Vanaf het allereerste begin dat er in de Bijbel sprake is van de gemeente van Christus op aarde, wordt er de nadruk op gelegd dat de gelovigen eendrachtig bijeen waren. In de brieven van Paulus aan de gemeenten wordt op vele plaatsen aangehaald hoe de gemeenteleden zich ten opzichte van elkander moeten gedragen. Ook de tekst uit 1 Thessalonicenzen 5, die ons aanspoort elkander op te bouwen, is hiervan een goed voorbeeld. Met andere woorden, de gemeente is een plaats van interactie tussen gelovigen. De gemeente is ook een plaats waar de gelovigen met elkaar verbonden zijn in Christus en tezamen het lichaam vormen, zoals 1 Korinthe 12 ons leert. Ieder gemeentelid heeft daarbij een door God aangewezen plaats. 1 Korinthe 14 vers 26 stelt, immers, telkens als gij samenkomt, heeft een ieder iets. Misschien denkt u nu wel, vanmorgen was dit voor mij niet het geval. Ik ben hier niet gekomen gewapend met een psalm, of een lering, of een openbaring, of een tong, of een uitlegging. Reken daarom vandaag maar niet op mij. Echter, als gemeenteleden wensen wij vanochtend nadrukkelijk wel op u te rekenen en u de gelegenheid te baat te zien nemen om iemand te bemoedigen. Tussen twee haakjes, datzelfde moment zien wij ook dat iemand bemoedigd wordt. Er is namelijk in ons midden een grote behoefte aan bemoedigers. Ieder van ons afzonderlijk gaat wel eens voor kortere of zelfs voor langere tijd door een moeilijke periode. En in dergelijke momenten maakt een bemoediging een wereld van verschil. Een bemoediging werkt als een katalysator. Wie goed opgelet heeft in de lessen chemie, weet dat een katalysator een kleine hoeveelheid stof is die helpt om een reactie te doen verlopen of versnellen. En na afloop van de reactie kan de katalysator gewoonlijk opnieuw worden gebruikt, al dan niet na opnieuw geactiveerd te zijn. Bemoedigingen helpt anderen om de volgende stap te nemen om meer op Jezus te gaan lijken. Een stap waar zij mogelijk zonder hulp niet toe in staat waren. Wees een bemoediger. Vanmorgen wil ik u oproepen een bemoediger te zijn. Een bemoediger is iemand die inspireert, Een bemoediger is iemand die motiveert. Een bemoediger is iemand die enthousiasme uitstraalt. In eigen kracht wordt dat een heel moeilijke opgave. Indien wij een dergelijke rol vervullen vanuit onze verbondenheid met Christus, versterkt door de Heilige Geest die ons kracht geeft, denkend vanuit de vele beloften die God ons gegeven heeft, dan zullen wij in staat zijn elkander op te wekken tot liefde en goede werken. Nu van theorie naar dagelijkse praktijk. Laten we nu eens zien hoe we de woorden om kunnen zetten in daden, aan de hand van de vermaningen die worden genoemd in het Bijbelgedeelte dat we samen gelezen hebben. Sommige lenen zich bij uitstek als aanknopingspunt voor een bemoediging. Dat begint met 1 Thessalonicenzen 5 vers 11, dat ik heb vertaald als bouwt elkander op. Deze aansporing is de aanzet bij uitstek om op een positieve, inspirerende manier je te richten op anderen. En het eerste middel dat je hiervoor ter beschikking staat zijn bemoedigende woorden. Je kunt bijvoorbeeld je waardering uiten door aan te geven wat de ander voor je betekent, of hetgeen hij of zij gedaan heeft voor jou of voor anderen. Ook kun je jouw vertrouwen in hun geloof onder woorden brengen en onderstrepen welke invloed dat op jouw leven heeft gehad. Vers 12 en 13, dat spreekt over respecteer uw leiders. Leiders hebben binnen de gemeente de taak om hard te werken, duidelijk leiding te geven, maar ook te vermanen met inzicht. Maar leiders kunnen alleen die taak naar behoren uitvoeren in het hun door God gegeven gezag ten volle wordt aanvaard. Dit blijkt bijvoorbeeld uit uw bereidheid om in te gaan op hun voorstellen of uw verlangen om met anderen samen te werken. Indien er kritiek bij u opkomt, kunt u een volgende keer eerst voor hen bidden en vragen dat God hen zegent met wijsheid en inzicht, alvorens u bij anderen te beklagen. Aarzel daarna echter niet om uw ongenoegen of teleurstelling kenbaar te maken. Vers 13 spreekt over leef in vrede. Zoek steeds manieren om op een harmonische wijze met anderen om te kunnen gaan. Het helpt uiteraard als je bereid bent om anderen die iets aangedaan hebt te vergeven, zoals we met het Onze Vader geregeld belijden. Mocht je nou echter zelf tot de conclusie komen dat je anderen gekwetst hebt, neem dan initiatief om de relatie te verbeteren. Vraag zo nodig vergeving, zodat de relatie hersteld wordt en je samen Jezus in harmonie kunt dienen. Vers 14 spreekt over spoort de ongeregelden aan. Gemeente zijn betekent op elkaar letten. Is er iemand die zorg nodig heeft? Kan ik misschien iets doen samen met anderen in plaats van alleen toe te kijken? Als je echter zorgvuldig let op anderen, dan zul je ook zien dat sommigen duidelijk uit de pas lopen, of in ronde woorden gesteld de kantjes ervan aflopen. Probeer dan, indien je dat ten aanzien van iemand noodzakelijk acht en wanneer de gelegenheid zich voordoet, op een moment dat zich leent voor een ernstig gesprek, de ander aan te spreken op zijn of haar gedrag. In dit verband wordt vaak Hebreeën 10 vers 25 genoemd betreffende het verzuimen van de samenkomst. Vanochtend zou ik echter nadruk willen leggen op het vers dat ervoor staat. Daar staat namelijk: en laten wij op elkander acht geven om elkander aan te vuren tot liefde en goede werken. Vers 14 spreekt ook over: help degene die het moeilijk hebben of zwak zijn. Een van mijn favoriete uitspraken is: het leven is een Gausscurve. Dat zal niet bij iedereen bekend zijn, maar dat is de bekende verdeling over kans. Als u dat plaatje kent, dan weet u dat het meestal gaat over het gemiddelde en te zien dat er uitzonderingen zijn. In het gewoon Nederlands komt dit erop neer dat ieder mens anders is. Hetzelfde geldt ook voor de situatie waarin ieder van ons zich bevindt. We worden allemaal op een of andere manier en in meer of mindere mate geconfronteerd met moeilijkheden. Soms maken de dingen die we meemaken ons moedeloos en voelen we ons zwak of teleurgesteld. Juist op zo'n moment is het goed dat iemand vraagt: hoe zou ik je kunnen helpen? Is er misschien iets wat ik voor je zou kunnen doen? En die hulp kan variëren van een bezoek brengen aan een zieke, boodschappen doen voor iemand die slechter been is, of zelfs het organiseren van de verbouwing van een keuken. Ook kun je met anderen delen hoe je zelf bepaalde problemen hebt overwonnen, of een boek uitlenen waaruit je veel hebt geleerd. Vers 14 spreekt ook over jaag het goede na. Indien ons iets overkomt dat ons door een ander wordt aangedaan, dan zijn we als gemens geneigd daarop kwaad te reageren. En afhankelijk van de ernst van het voorval bekruipt ons, mede onder invloed van ons karakter, zelfs de neiging om de ander dat betaald te zetten. Dat gedrag kan leiden tot ernstige relationele schade. Als je goed gelezen hebt in de tekst, roept Paulus ons op niet alleen geen kwaad met kwaad te vergelden, maar zelfs erop toe te zien dat ook anderen vergelding achterwege laten. In plaats daarvan worden we opgeroepen het goede na te jagen. Ga samen op jacht met anderen om het goede na te jagen. Getuig van Gods genade. Spreek van Gods liefde. Toon Jezus liefde aan hen die jou benadelen, ook al kost dat verschrikkelijk veel moeite. Vers 16 en vers 18 spreken van wees blij en uit je dank. Blijdschap en dankbaarheid zijn nauw met elkaar verbonden. Als je beseft wat God je gegeven heeft, dan kun je hierover bijzonder verblijden en er dankbaar voor zijn. Besef dat God zelfs te midden van grote onrust steeds de leiding heeft. Maak van dankbaarheid je levenshouding. Zoals we gelezen hebben in vers 18, dankt onder alles. Maak een lijst van alle gaven die God je gegeven heeft. Dank God voor alle gemeenteleden. Maak God de bron van je dankbaarheid. Dan zul je steeds dankbaar zijn voor wat Hij je geeft, met name door middel van je broeders en zusters. Blijdschap werkt aanstekelijk. Blijdschap werkt bemoedigend. Blijdschap werkt inspirerend. Vers 17 zegt, en vers 14, bid voortdurend en wees geduldig. Die dingen zijn aan elkaar gekoppeld. Want zoals je blijdschap direct kunt verbinden met dankbaarheid, is het raadzaam geduld te verbinden met gebed. Er gaat een enorme bemoediging vanuit als je in staat bent geduld op te brengen met anderen. En in praktische termen kun je geduld ook vertalen met het tonen van verdraagzaamheid. Galaten 6 vers 2 leert ons: verdraagt elkanders moeilijkheden. In de praktijk van alle dag blijkt dat het niet even makkelijk is om positief te blijven wanneer iemand klaagt, lastig doet of gedrag vertoont waaraan je sterk ergert. Juist op dat moment is gebed op zijn plaats. Vraag God zo nodig om kracht om een liefdevolle houding te kunnen blijven luisteren naar die ander. Vraag God op dat moment om wijsheid om de juiste woorden te spreken die de ander op dat moment kunnen helpen. En soms is het misschien zelfs beter om te zwijgen. Vers 19 spreekt over doof de geest niet uit. Op de eerste Pinksterdag vertoonde de Heilige Geest zich in de vorm van tongen van vuur. Vuur geeft licht en warmte en vuur reinigt. Vraag is nu, sta jij de Heilige Geest toe vuur te brengen op de altaar van je leven? Om vuur in stand te houden zijn drie zaken nodig, te weten brandstof, zuurstof en energie. En als één van die ontbreekt, dooft het. We kunnen elkaar bemoedigen door de inspiratie van de Geest met elkaar te delen. Vers 20 zegt, luister naar de boodschap van God. God spreekt op vele wijzen en veel manieren tot zijn kinderen. Dat zou rechtstreeks kunnen gebeuren door iemand die een profetie uitspreekt, bestemd voor de gemeente of voor enkele gemeenteleden in het bijzonder. God spreekt tot ons door openbaringen, maar ook door de wijsheid en het inzicht dat hij in ieder van ons geeft. Vaak echter zal God tot ons spreken door zijn woord. Als God tot je spreekt, wees dan bereid te luisteren. Vers 22 zegt, vermijd alle kwaad. Vermijd situaties die je blootstellen aan verzoeking en plan manieren om daaraan te ontsnappen. En als je daarmee worstelt, vraag dan desgewenst raad aan anderen. En bij dit alles mogen we rekenen op Gods hulp, zoals vers 23 zegt. Realiseer je steeds dat je leven als christen niet geleefd kan worden in eigen kracht, maar alleen door Gods kracht. Als bemoediger kun je anderen opwijzen wat God in jouw leven mogelijk heeft gemaakt, en je broeder of zuster aanmoedigen zich uit te strekken naar de openbaring van Gods kracht. Komen we dan tot een besluit tot actie. Nu u gezien heeft waarom het belangrijk is om een bemoediger te zijn, nu ik concreet voorbeelden heb uiteengezet hoe u een ander zou kunnen bemoedigen, is de tijd gekomen om een besluit te nemen. Ik wil u namelijk oproepen een besluit te nemen een bemoediger te zijn. Ik ben van mening dat in ieder van ons op een of andere wijze een bemoediger kan zijn voor zijn geloofsgenoten, maar ook voor de mensen in uw omgeving, zodat u kunt getuigen van Christus. Ik stel voor dat u 1 Thessalonicenzen 5 deze week nog eens doorneemt en dan voor uzelf nagaat hoe u daar concreet mee aan de slag kunt gaan. Begin te bidden voor gemeenteleden waarvoor u dat gewoonlijk niet doet. Spreek met iemand die u normaal niet spreekt. Maar kijk ook eens kritisch naar uzelf. Zijn er punten waarvan u vaststelt dat er een verschil is tussen waartoe Paulus ons oproept en hetgeen u dagelijks laat zien? Evalueer uw houding naar anderen en besluit daar waar nodig stappen te zetten, zodat wij het goede najagen. En, zoals Hebreeën 10 vers 23 ons leert, de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden. Want hij die heeft beloofd is getrouw. Amen. Laten wij bidden.